Een kort gedeelte uit 1 Korinthe 15. Een heel, heel bekend hoofdstuk. U kunt eigenlijk wel dromen. Nou, het is een mooie droom trouwens als je dat doet. En een tussenzin eigenlijk. Ik wil het graag even met u delen deze morgen. Ik ga het eerst lezen. En dan lees ik bij een... Even kijken hoor, moet ik... Bij vers... bij vers 29... Oh, ik heb het zelf verkeerd voor me. Ja, nee, het is goed hoor, 1 Korinthe 15. Maar ik heb een verkeerd hoofdstuk voor me. Ik denk al, het klopt niet, maar het klopt wel. Gods woord klopt wel. Vers 29. Wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen, die er in het geheel geen doden opgewekt worden? Waarom laten zij zich dan voor hen dopen? Waarom zijn jullie zelf ook van uur tot uur in gevaar? Zwaar als ik, broeders, op uw roem draag in Christus Jezus onze Heere, ik sterf elke dag. Indien ik de Efeze naar de mens gesproken, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden opgewekt worden, laten wij dan eten en drinken, want morgen sterven wij. Misleid u zelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden. Komt op de rechte nuchterheid en zondig niet langer. Want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. We gaan luisteren naar het woord van God. Ik wil nog één keer met u bidden. Vader, we hebben veel gezongen deze morgen. We hebben veel zingend beleden. Dat wat er in ons hart is. En u weet als geen ander wat er in het hart is. Soms verdriet, tegenslag, moeite, pijn, zorg, maar ook vreugde en dankbaarheid en vooral hoop, vooral verwachting, vooral perspectief, wat u ons voor ogen houdt. Maar we worden met zoveel dingen geconfronteerd in ons leven, binnen, van binnen, maar ook van buiten, van alle druk die we ondervinden. We weten het niet van elkaar, maar u weet het, want u bent een kenner van het hart en u vertroost, u bemoedigt. En uw woord geeft het licht. En mag dat ook deze morgen zo zijn. Mogen die woorden dat licht verspreiden. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. Ja, we hebben dat woord gelezen. Dat is 1 Korinthe 15. En 1 Korinthe, dan denk ik, ja, het is een vroege brief van de apostel Paulus. Hij begon eigenlijk brieven te schrijven. Maar weet u, als u dat leest, die Korinthebrief, die is wel zo rijk. Ik kan niet anders zeggen dat het spreekt al van de rijkdom in hem. Van de wijsheid van God. Daar begint eigenlijk de Korinthebrief al mee. De wijsheid van God. De rijkdom die wij in hem hebben. En dat al die beloften van God in en door de Heer Jezus Christus ja en amen zijn. Bij God is geen... verandering van ja en nee, maar het is ja en amen. Zo is het en zo zal het zijn. Ik kreeg in de tijd, een heel lang geleden, een kaart en die sprak me zo aan. En soms heb je alles nodig. Je hebt zelf ook alles, tegen jezelf moet je ook wel eens praten, bemoedigend spreken. Gods beloften reiken verder dan de horizon. Kijk, wij zien maar tot de horizon. Wij met onze zintuigen kunnen niet verder kijken dan de horizon. En toen wij een korte vakantie hadden, Nelly en ik, en we zaten midden op het IJsselmeer en een stuk op de Waddenzee. En dan middenop en dan zie je alleen maar water, water en water. En in de verte zie je dan die horizon. Maar verder niks. Ik denk, ja, als je nou, dat is geredeneerd, als je nou doorvaart, zou je er dan afvallen. Hè? Dat is een beetje kinderpraat natuurlijk, kindergedachte. Nee, dan zie je weer die horizon. Alles maar die horizon. Wij kunnen vaak niet verder kijken dan wat onze zintuigen toelaten. Maar Gods beloften reiken over die horizon heen. En door zijn woord mogen wij eigenlijk een blik werpen over die horizon heen. En dat is ons perspectief. En weet je dat ook die brief van de Korinthe al zoveel indrukwekkende informatie bevatte. Ik ben de voorbereiding allemaal door gaan lezen. En denk, wat zijn we rijk in God. Paulus zegt zelfs in de Korintherbrief van als arm zijnde en toch vele rijkmakend. Ja, als je nou arm bent, hoe kan niemand rijk maken? Ja, hé, door een toekomstperspectief, Gods toekomstperspectief voor ogen te stellen. Of ze het horen of niet. Maar daar maakte Paulus de mensen rijk door. Ja, als je nou de Bijbel leest, zeg maar, ik had het nu net over natuurlijk Korinthe, maar als je bijvoorbeeld Genesis begint, al in de eerste hoofdstukken, daar staat centraal, als God de aarde gaat maken, met al die creaties, dan staat er de boom des levens in het midden van de hof. Centraal de boom van leven. Nu weet je wat ook centraal staat in heel Gods handelen, in dit boek der boeken, het woord van God wat handelt over de hele menselijke geschiedenis van A tot Z, van alle mensen, gelovigen, ongelovigen, joden, heidenen, nou noem ze maar op. Noem ze wat voor identiteit ze ook bevatten. Alles staat hier in dit woord. En ook hun toekomst van allemaal. En centraal in dat alles staat onze Heer Jezus Christus, zijn geliefde Zoon. Centraal punt. God en zijn Zoon. Nou, daar hoor je gewoon nog stil van. Want wij mensen praten allemaal zoveel. We hebben altijd zoveel te zeggen. Ik ook hoor, net zo goed. Als ik, je moet niet denken, oh, hij praat allemaal tegen mij. Nee, misschien wel het meest tegen mezelf. Het is, de bal kaatst altijd terug. Wie kaatst moet de bal verwachten, dat is toch zo? En dan, we praten veel, maar laten we God laten spreken. Tot en in ons hart. Ja, en dan hebben we natuurlijk, begint het al met 1 Korinthe, dat moeilijke vers van dat dopen. Wat moet er dan? Zij die zich voor doden laten dopen. Heb ik over nagedacht. Ik heb heel veel nagezocht, maar het is in praktijk die eigenlijk nauwelijks bekend is. Dopen denk je aan, ja, aan een afwassing, aan doopritueel, aan ondergaan. Maar er gaat, we hebben dat vroeger ook gedaan zo. En nu doen we dat niet meer, wat we weten. Het is een geestelijke betekenis heeft dat. We zijn gedoopt in de doop van Christus. We zijn een nieuwe schepping geworden toen we gelovigen werden en verzegeld met de Heilige Geest. Maar het is ritueel opstaan, het is het beeld van dood en opstanding. En dan zijn er is een geloofsgroep, de Mormonen, die dopen dan voor overleden personen. En toen dacht ik, ja, waarom zou ze dat nou doen? Ik weet het niet precies, maar zou ze het relateren aan redding? Als je gedoopt bent, dat je dan niet gered zou kunnen worden? Nou, een doop, hoe mooi symboliek het ook is, het doet niets af of toe aan uw redding, aan wat God doet. Het is gewoon een symbolische handeling. Meer ook niet. Bij de Rooms-Katholieken, misschien zijn er mensen onder ons die Rooms-Katholiek geweest zijn, dan weet je, als er een baby geboren wordt en die is in levensgevaar, dan mag er de non die dan in het ziekenhuis werkt, mag een nooddoop doen. Een nooddoop. Omdat het kind maar niet verloren zal zijn, of in het vagevuur of erger, terecht zou komen. Een nooddoop. En het heeft dan alles weer te maken, die relatie tot redding van dat prille leven. Maar gelukkig weten anders, weten dat God de redder is van alle mensen. Ik weet dat ik met iemand een gesprek had. Juist, en het is zo fijn, als God deur opent, dat is fijn. Als God de deur opent, dan is het goed. Je moet niet je voet tussen de deur zetten of een boer inslaan. Je bent geen inbreker, maar een instrument in Gods hand. En ik had met iemand een gesprek en die zei van, wat fijn hè. Het ging het over redding ook, dat zij, een gelovige vrouw, is dat ze gered is. En het was een oudste in een gemeente. Dus iemand die onderwijs geeft. Ik zeg, ja, dat is heel fijn. We hadden het dus over een persoon. Ik zeg, maar weet je wat nou nog fijner is? Nou, zegt hij, wat is dan nog fijner? Ik zeg dat God de redder is van alle mensen. Ja, waar dat nou toch vandaan? Nou, ik zeg, u bent toch oudste? Het staat in Gods woord. Waar staat dat dan? Nou, ik heb een heel korte bijbelstudie gehouden. We zaten samen naast elkaar, de bijbel erbij, en een korte bijbelstudie gehouden. Dat heb ik nog nooit gehoord. Kijk, en dat bedoel ik nou, u bent zo rijk. U bent echt, al ben je arm, al kijk je naar je buren die het allemaal veel beter hebben, die mooie boot hebben en mooie vakanties doen en allerlei dure dingen zich aanschaffen. Wij niet, u niet, misschien. Maar het woord van God. En daardoor kan je mensen rijk maken. Ik hoop dat je die persoon ook rijk hebt gemaakt. Dat ik hem de ogen misschien mocht openen voor dat geweldige perspectief dat God biedt. Ja, ik moet af en toe mijn bril afzetten om die kleine letters te lezen. Dat is ook weer een handicap. Maar goed. Waarom zijn jij ook zelf in gevaar? Ik zowaar als ik, broeders, op uw roem draag in Christus Jezus, onze Heere, ik sterf elke dag. Gevaar van Paulus. Paulus die ons in zoveel dingen is voorgegaan. Die zelf zegt, word mijn navolger zoals ik Christus navolg. Dat zegt hij. Dat zegt hij van zichzelf. En we kennen Paulus als een fariseer. Aan de voeten van Gamaliel. Een geweldige man, gewoon een man van aanzien. Hij kreeg zelfs brieven om al die gelovigen die in de Jezus geloofden. Uit hun huizen te halen en in het gevangen te brengen. Het was een geweldenaar. Een gevreesde tiran. En hij heeft zoveel kwaad aangericht aan gelovige mensen. En er komt God in zijn leven. En op die weg naar Damascus wordt hij verblind door dat licht en God, zijn zoon spreekt, God spreekt tot hem. En er komt een totale verandering. Kijk, niet als wij spreken hoor, als God ingrijpt. Dan komt er een totale verandering. En al het lijden wat hij mensen heeft aangedaan, dat gaat hij later zelf ondervinden. Hebben die alles weer stilgestaan? Hij sleurde mannen en vrouwen uit hun huizen en bracht ze in gevangenschap. Nou, het zal niet zachtzinnig gegaan zijn. En later, als je dan leest in 2 Korinthe 6, wat hij zelf allemaal meemaakt van slagen van in oproer en tegenstand. Nou, het is soms te veel om op te noemen wat een mens zou kunnen meemaken. Denk, hoe kan een mens het allemaal doorstaan? En dan zegt hij nog aan het einde van zijn leven, maar de Heer heeft me bijgestaan, uit die alle heeft hij mij gered. Ongelooflijk. Wat een leven. Ja, zo iemand kan zeggen, volg mijn voorbeeld. Volg mijn voorbeeld. Hebben wij nog maar heel weinig hoeven meemaken. Maar er zijn broeders en zusters in de wereld die het ook meemaken. En ik weet niet wat ons nog te wachten staat, ik weet het niet. Als je ontwikkelingen in de wereld ziet en ook in ons eigen land. Ik weet het niet, ik ben wel eens bezorgd, maar daar ben ik mens voor natuurlijk. En die zorg, die pijn, als ik dan denk naar je geliefden, ja, die moet dan toch wel in Gods handen leggen, want hij weet tot hoe ver alles gaat. En hij alleen bepaalt, niet de mensen. De mens wiekt, we kennen dat spreekwoord, maar onze God beschikt over alles en alle. En er is altijd een totdat. Hij bepaalt de grenzen van alles. Maar het lijden van de apostel Paulus was behoorlijk. Als je daar 2 Korinthe 6 op naleest. Ja, en in vervolging, in verdrukking. Soms wanhoopt hij zelfs aan zijn leven. Dat is ook nog gebeurd. Het viel je te weten, dat lees je in 2 Korinthe 1. Hij dacht dat de dood nabij was. Maar ook God was met hem. Dat lezen we trouwens wel meer in de Bijbel hoor. Van mensen die in de ballingschap zijn uit de oude Israël, dat God toch met hen was. In alle druk, in alle moeite, in alle zorgen, in gevangenschap. Maar God was met hen. Onbegrijpelijk. Ja, en die vernedering, hè? Dat sterven elke dag. Denk je, ja, sterven. Denk je aan je lichaam. Je moet sterven. Dat is ook een stervensproces. Dat hebben we ook nog afgelopen afscheidsdienst gehoord, hoe het leven een stervensproces is. En dat lichamelijk, de afbraak van cellen, en we worden ouder en moeten steeds meer inleveren. De een meer als de ander, maar we krijgen allemaal een beurt. Maar hier gaat het over een ander proces. Ik sterf elke dag. Dat is een lijdensproces waar ze ondergaan als ze van hem zijn. En is het grote, het voorbeeld, is onze Heer en Heiland Jezus Christus, Gods geliefde Zoon. Filippenzen 2, hè? Hij die de hoogste plaats in het heelal had, heeft zich vernederd tot de allerlaagste plaats hier op aarde. En zelfs tot de dood van het kruis. Nou, erger kan bijna niet. De geliefde Zoon van God. Moet u even op uw hart laten spreken. De geliefde Zoon van God. Hij ging die menselijke weg tot in het allerdiepste. Kijk, soms moeten wij ook wel eens doen dingen ons op pijn die andere mensen ons aandoen. Want de mensheid deed Jezus dat aan, toen hij hier als man rondwandelde op aarde. En soms doet de mensheid ons ook wat aan, het zijn door woorden, het zijn door daden. En dan de minste zijn, dat is het allermoeilijkste. We slaan zo graag de borst en we doen Ik ook, hè. Dat u maar goed weet. Want anders gaat u straks met Nelly praten en dan hoor je wat anders natuurlijk. Dus ja, zo is het nu eenmaal. Maar kijk, hij ging die weg van vernedering. En Paulus ging ook die weg van vernedering. Er is ook zo'n prachtig liedje dat zegt: als ik de weg niet weet, de moed opgeef. Dat kan wel eens zo zijn. De weg niet meer weten, de moed opgeven. Toon mij dan dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. Word het je weer opnieuw bewust. Hij weet van die pijn. Hij weet van dat lijden. Van al die dingen die je meemaakt. Hij is ook één van ons geweest. Een mens van vlees en bloed. Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. Indien wij met hem lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Hey. De Heer ging die diepe weg van vernedering tot de dood, tot de dood van het kruis. Wij moeten soms ook misschien wel heel vaak de minste zijn. We zijn niet de voornaamste in deze maatschappij, of in deze wereld, of in je familie. Helemaal niet. Misschien wel de minste. Misschien word je wel ontkend omdat je dat gelooft. Misschien vinden ze dat wel heel gek. En word je niet geaccepteerd. Maar de minste willen zijn. Gewoon die weg willen gaan. Die ook Christus gelopen heeft. Die Paulus hem nagevolgd is. En die wij, in de voetstappen van Paulus, mogen door Gods genade nalopen. Die minste willen zijn. Dat is eigenlijk een proces. Kijk, er zijn ook mensen die gedragen zich godsdienstig. Dat zegt Paulus ook in Timotheus. Ze zijn godvruchtig. En schijn van godvrucht noemt hij dat. Maar die de kracht daarvan verloogt. Nou, de kracht van die godsvrucht is dat we willen zijn zoals God ons bedoelt. Dat is die kracht van die godsvrucht. Die nederige weg willen gaan. Ja, en dan komt er zoveel op ons af, hè. Wees maar eerlijk. Het is, dan staat er van, dan zegt hij: zo waar als ik, broeders, op uw roem draag in Christus Jezus onze Heere, ik sterf elke dag. En ik nu de Efeze naar de mens met wilde dieren heb gevochten, wat baat het mij? Ja, nou dat had je hoor, als je het leest in de handeling, was hij allemaal van tegenstand. Hij kwam natuurlijk een veel godendom tegen. En dan moest hij de ene God presenteren als het ware. Daar stond, dat was zijn getuigenis. Voor Joden was het een dwaasheid, voor Grieken een ergernis. Maar waarin tot geloof kwamen, een kracht en een wijsheid van God. Maar het wiep tegenstand, en dat is misschien ook in ons leven zo. En dan staat er dan, indien geen doden worden opgewekt, laten wij dan eten en drinken, want morgen sterven wij. Misleid u zelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden. Ja, er is tegenwoordig, dat is zoiets als de wet van oorzaak en gevolg. Slechte gesprekken, brengen alleen maar verderf voort. Kijk, wat spreken wij? Ik zei al, we spreken zoveel. Maar wat spreekt mij? Ik heb het ook moeten leren. Door schaamte en schande wordt een mens wijs. Ik heb ook tegen de muur gelopen dat ik veel te hard van stapel liep. En dat ik Gods tijd moest afwachten. Soms moet ik zwijgen de hele tijd. En alleen als de Heer een deur opent, dan mag ik een wijs woord spreken. En weet je nou zo wonderlijk is, hè? Als je nou die brief van de apostel Paulus leest, die zo enorm in het leven heeft gestaan. Dan begint hij altijd als hij brieven schrijft met de genade en de vrede van God. Ongeacht wie die mensen zijn tot wie die spreekt. Ongeacht genade en vrede wenst hij hen van God de Vader toe en van Christus Jezus zijn geliefde Zoon. Moet je even over nadenken, die mensen die u ontmoet in de gemeente, buiten de gemeente. Ongeacht wie het is, of het nou u bevalt of niet, zo naar die mens te kijken en tegemoet te treden. Maar ook zo te eindigen. Want elke brief eindigt met genade. Als je nou zo'n gesprek hebt. Hè, en het kan best dat je een meningsverschil hebt met iemand. Het kan best. Nou, je kan natuurlijk flink tekeer gaan. En op je rechten gaan staan. Ik weet het beter. Misschien is het dan zo. Maar wat is nou nederigheid dat is dan? Dat u zegt genade. Ik begin met genade naar die mens te kijken. En te spreken. Maar ik eindig ook met genade. Kijk, dan is het altijd goed. Ook al is er een verschil. Want genade staat dan centraal. Genade, dat is het evangelie. En dat is zo'n geweldig evangelie. En ja, worden tegenwoordig, er staat, wees nuchter. Zo is het, kijk, dan moet ik even kijken. Kom tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer. We leven in een wereld die in een roes leeft. Door alcohol, door drugs, door allerlei verdovende situaties. De mensen worden gebracht in een droomtoestand. Ik zei het ook aan het begin van deze morgen. In een droomtoestand, zodat ze de dingen die echt gebeuren, door de oppervlakte alsmaar voortwoekeren, niet meer zien. Er geen oog voor hebben en denken, nou, alles blijft zoals het is. We hebben het gezellig met elkaar, we gaan op vakantie, we doen dit, we doen dat. Het mag allemaal natuurlijk, je mag genieten van wat God geeft. Maar ondertussen gaat de wereld door. En ondertussen wordt het steeds erger, gaat het naar een climax, naar een neergaande spiraal. Je zult de volgende week, hoop ik er iets over te zeggen in de week in Maarn. Maar goed, ik wil het toch even aantippen. En Paulus spreekt er ook over, hè. Die spreekt dat de mensen in de laatste dagen zullen ze zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, ongehoorzaam, onhandelbaar. Jongen, wat een kenmerken allemaal. Kijk maar om je heen. Ze zijn werkelijk ook niet te corrigeren meer. We beginnen mijn kinderen bijna niet meer te corrigeren. Het is hopeloos, maar wat er nou, begin van die serie staat, de mensen zijn zelfzuchtig, dat betekent egoïstisch. Het ego, de mens centraal stellen, en dat doen we in de politiek, dat doen we in de handel, dat doen we in de wijsbegeerte, dat doen we overal in de medische wetenschap. De mens centraal, de mens die zal het beslissen hoe het gaat. Alles buiten God om. We hebben hem helemaal niet meer nodig. Wij regelen, gaan alles regelen. We hebben alles in de hand. De mens centraal. En God buiten de deur. We zijn niet meer afhankelijk. We doen dat zelf. Nou kijk maar om je heen wat voor een puinhoop het is en wordt. De mens centraal. Maar in het woord is de Vader en de Zoon centraal. Die hebben het eerste, maar ook het laatste woord. En dan staat er een geldzucht. Waarvan Paulus zegt, geldzucht is de wortel van al het kwaad. Dan moet je eens nagaan wat er allemaal met geld gebeurt. En ten koste van hoeveel zaken. Ik zou zo een hele lijst kunnen opnoemen, maar die zijn niet vrolijker gestemd. Wat er allemaal, ik zeg wel eens, alles draait om geld. En ten koste van jou, van u, van mij, van onze gezondheid, van de dierenwelzijn, van alles. Alles als het maar economisch verantwoord is. Ja. Moet ik één ding zeggen? Ik zeg het toch even. Om gewoon een voorbeeld te noemen. Ik was onderlaatst, er was een open dag van boerderijen. En aangezien ik uit de agrarische wereld kom, ik ging kijken. Er was een boerderij, er liepen alle koeien buiten en het was prachtig. Ik zeg, goeie boer. Kom bij boerderij 2. Ik ben werkelijk ondersteboven geschrokken. Ik mocht in de stal. Prachtig zomerweer. Buiten waren die groene weiden. Toen waren ze nog groen. Nu wordt alles een beetje geel door de hitte. Toen waren ze nog groen. En toen zag ik al die koeien mogen rondjes lopen door hun eigen uitwerpselen. En het zat heel hoog tegen de muur. En die koeien zagen er niet uit. En stond er een jonge boerin naast me, aankomende boerin. En heel trots te vertellen van hoe economisch dit allemaal werkt. Ik zeg, mag ik ook iets zeggen? Ja, 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 je mag ook wat zeggen. Ik zeg, ik vind het een schande wat hier gebeurt. Zeg, kijk, die koeien, die creaties van God, die mogen rondjes lopen door hun urine en hun poep. Ik zeg, dat is het leven van deze. Ik zeg, omdat het zo economisch is, het draait allemaal om geld. Mijn hart huilde. Ik vind dat zo erg. Dat vind ik gewoon als mens. Ik denk dat je zo dit. En dat moet dan economisch draaien. Vol trots werd dat allemaal gepresenteerd. Ik vond het een schande werkelijk. Maar goed. Dat is mij. U mag er anders over denken. Ik kan daarom huilen. Maar zulke dingen. Dat alles moet ondergeschikt worden gemaakt. Aan macht. Aan geld. Aan de mens. En die mooie schepping van God. Dat pracht waarin God zich zo. Het is zo mooi dier. Wat God allemaal ons daardoor geeft. En dat wordt zo gedaan. Dan kan ik niet eens over andere dingen. Laat maar. Het zondige, hè? Zondig dan niet langer. Zondig, dat is doelmissen. En dat zegt Paulus in mensen die het allemaal goed weten. Zondig is doelmissen. Je zou Gods bedoeling kunnen mislopen. Ja, je op aarde bedoel helemaal niet. Want we denken om wat God begint, maakt hij af voor. Het is geen mens. Wij zouden lang het loslaten. Denk, nou, laat maar. Er is niks mee te doen. God niet. God laat nooit iets los. Maar je doet jezelf wel tekort. Als je de dingen, als je gesprekken aangaat, die de neergaande spiraal vormen, doe je jezelf ook de geestelijk tekort. Maar als je genade kan betonen in alles, ja, dan word je geestelijk rijk. Want je bent rijk. En over de zondag wil ik nog iets. Jullie hebben bijna allemaal een tafel. En ik wil toch iets lezen over dat zondag. Want ik heb wel eens, soms vind ik het ook zo moeilijk. Hè, denk ik, ja. Dan zie je dingen om je heen. Die mooie horen zien zwijgen. Je ziet dingen. Je moet er natuurlijk niet met anderen over spreken. Maar je ziet het wel. Je hoort het wel. En ik denk, ja. Dan ga ik eens lezen in als Paulus die volkomenheidsbrief, hè, dat is de Efezebrief, dat is zo'n mooie brief. En dan lees ik in, heeft hij zo mooi uitgelegd dat plan der Ajonen. En dan komt hij zo onder indruk, weer positief beginnen, positief begin. En dan komt het hoor, Efeze 4. En dan lees ik, in vers 25, oh, gaat over spreken. Leg erom de leugen af en spreekt waarheid ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. Geraakt gij in toorn, zondig dan niet. Het kan gebeuren, ja, zomaar hè, uit je vel springen. Maar zondig dan niet. De zon mag over een opwelling van uw toorn niet ondergaan. En geef de duivel geen voet. Kijk, er is een beperking aan toorn. Mensen worden toornig. Mensen zeggen in toorn en drift dingen. Maar die zon mag niet ondergaan. Moet je zeggen. En dat zegt God bij monden van de apostel Paulus. Denkt u dat die grote schepper van hemel en aarde, uw God en Vader, dat hij altijd zal toornen? Ook aan zijn toorn, hij toornt, zoals een aardse vader ook op kinderen, op zijn kinderen vertoornd kan zijn, als ze niet willen luisteren. Maar het blijven hun kinderen, door dik en door dun. Want het zijn die bloedbanden, zo hebben wij geestelijke banden met God onze Vader. We zijn zijn creatuur, zijn schepping, zijn roeping, zijn werk. We kunnen het hart van God bedroeven. Zoals een aardse vader bedroefd kan zijn over de loop van dat de kinderen doen. Maar het blijft altijd, altijd zijn kind. Altijd. Dwars door alles heen. Het is mijn zoon. Het is mijn dochter. En je toorn die je kan hebben, die moet een keer ophouden. En dat kan maar een dag duren. En zo is de toorn van God ook. Als God zelf wat voorschrift geeft aan ons mensen, zijn toorn, als hij toornt, ook over Israël, kunnen we dat regelmatig lezen, en ook straks in het boek Openbaring, is altijd en altijd begrensd. Er is altijd een tot dat, hiertoe en niet verder. Het heeft altijd het oog dat alles terecht komt. Dat wilt u ook met uw kind. Als toen ze klein waren, dat het kind terecht komt. Nou, Gods vader hart is nog veel ruimer als mijn en uw hart. Nog veel groter en veel ruimer. Hij is de grote creator van dat alles. Dus ja. En dan lees ik nog even verder. Dat vind ik dan zo mooi, hè. Vers 30. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Nu gij verzegeld zijt tegen de dag van de verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier, gevloek worden uit uw midden gebannen. Evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkaar genade bewijzend, zoals God als het voorbeeld in Christus uw genade schenkt. Wees dan navolgers van God. Genade is centraal. Dat is eigenlijk het evangelie. En dan staat er verzegeld, hè. Kijk, als God iets verzegelt, krijg je mensen ook mee. Weet je nog dat toen je toen Noach in die ark ging, toen werd op een gegeven moment die deur verzegeld. Geen mens, al die mensen die riepen van, ja, het is waar wat Noach zegt. Niemand kon die deur meer openen. En als God zijn zegel op je heeft gedrukt, kan niks en niemand dat ongedaan maken. Je kan God wel bedroeven door je gedrag. Maar die verzegeling, die blijft. En dat mag ik op steunen toch. Daar mag ik altijd op terugvallen. Ik vind dat zo'n geweldige. En dan, ja, dat besef. Sommigen hebben geen besef van God. Ja. Besef hebben van God. Die grote God, de grote creator van alles en allen. Die zegt, ik ben de eerste, ik ben de laatste. Ik ben het begin. Maar ik ben de voltooiing van alles. kijk, voor Paulus, die Korinthers, dat was een grote stad aan de Middellandse Zee, en een handelsstad. En er waren heel veel culturen, maar ook heel veel religies. En hij bracht die ene God, waar de afgelopen jaren het jaarthema ook over ging, over die ene God. En hij moest tegen al die, dat veel godendom daar spreken. En al die Korinthers wisten dat, die hadden daar allemaal kennis van genomen. En tegenover dat veel godendom brengt Paulus de levende God, de God van de al wat leeft en zal leven. Ja, dat is wat. Dat is wat. De levende God. De God die aan alle leven en adem en alles geeft. Daar moest Paulus tegen al dat veel godendom. En daarom, dan zegt hij, sommigen hebben geen besef van God. Die hebben dat misschien erbij genomen. Heb ik over de Korintiërs, hè. Denk, oh, weer een God. Nee, het is niet een God, maar de God. En dat wilde Paulus dan zo duidelijk maken. Hij is de God, de schepper van hemel en aarde. Genesis 1 ging over het creëren, de scheppingen. Een prachtige schepping. En het was goed. Het was zelfs zeer goed. Maar we zijn op weg naar de herschepping. Dat zal nog beter zijn. God maakt alle dingen nieuw. Dat hebben we maar ook gezongen. Dat hebben we zingend beleden. God maakt alle dingen nieuw. 1 Korinthe 1. Daar ga ik mij even lezen. 1 Korinthe 1. Want moet je nagaan, die gemeente Korinthe, die met zoveel stromingen die binnenkomen, dan religieuze stromingen, culturele dingen, en dat je dan die ene God, de God, de schepper van hemel en aarde moet bekendmaken. Ja, en er was toch heel wat aan de hand in die gemeente, hoor. Wij zuchten wel eens, maar ook die zuchten daar, Paulus zuchtte daar ook, hoor. En dan vind ik het zo mooi, je kan zuchten wat je wil, maar blijf altijd positief. En dan bedoel ik het volgende, moet je nagaan, dat Paulus begint, hè, aan die gemeente, waar zoveel op- en aanmerkingen over zijn. En dat zegt hij ook wel, maar dan zegt hij, in vers 4, ik dank God te allen tijden over u, ja, over ook die mensen die zich misschien misdragen. Ik dank God aan allen tijden over u, vanwege de genade van God. Kijk, waarom? Niet omdat hun zo braaf en goed luisteren en gehoord zijn. Nee, om de genade van God die u in Christus Jezus is geschonken. Hè, dat is een feit van Gods wegen. God schonk die mensen genade. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. In elk opzicht. In alle woord. In alle kennis. Nou, we hebben in Korinthe ook uitvoerig bestudeerd. Je zou eens verder moeten lezen over het opstandingslichaam, over zo'n geweldig gedeelte ook. Het maakt je allemaal bekend. Aan zulke mensen, die het helemaal niet, aan onze ogen niet waard zijn misschien. Denk, laat maar gaan. Maar God denkt zo niet, want God roept. En God bevestigt dan. En gelijk getuigenis dan gaan, de Christus onder u bevestigd is. Zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt. Terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus, eigenlijk de onthulling. Want dan zullen we met hem onthuld worden. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe. Het is zijn werk. Hij weer centraal in het werk wat hij is begonnen. Zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. En dat is de dag dat wij met hem verenigd worden. God is getrouw. God is geloofwaardig, zegt hij tegen al die Korintiërs en tegen de gemeente Ebenezer. God is geloofwaardig. Door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, om het samen met hem te delen. Nu, samen die weg met hem te gaan, je levensweg. En straks, samen in de opstanding, samen met hem. Kijk, het begin, toen God begon aan zijn scheppingswerk, zei u, het was positief, het was goed, het was zeer goed. Maar de voltooiing is nog beter, is ook goed, zal zeer goed zijn, zal overweldigend zijn dat God, die zo'n groot creator is, en zulke mensen die nu rondlopen waarvan wij zeggen, nou ja, er is niks mee te beginnen, God maakt alles nieuw. Ook die slechte, boze mensen. Daarom is die herschepping nog veel en veel mooier. En die genade zal overweldigend zijn. Toch zal eens de genade overwinnen. Wat er ook allemaal in uw leven gebeurt. Of om u heen of in de wereld waar u zich zorgen over maakt. Ik ook. Toch overwint eens de genade. Ja, zullen we dat met elkaar zingen? Toch, en dat is lied 104. Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer kwade. Dan is de strijd van de dood volbracht. Dan wordt alles voltooid. En wat een vreugde zal dat wezen als elk volk hem is toegedaan. Uit aard en hemel opgerezen. Hemel en aarde, alles, alles nieuw. Vang dan het nieuwe loflied aan. Als ieder voor die God zich buigt. En alle stem die God lof en dank betuigt voor zijn volbracht werk.